drug abuse. And then there's the problem of AIDS. There doesn't seem to be an answer to AIDS. The Surgeon General of the United States said, I see not the slightest indication of any cure coming along or a vaccine to prevent it. And some countries are going to be wiped out. Their population will be wiped out in due time as a result of AIDS, unless we can find an answer to it. And it's spreading rapidly in the United States, and I have read that it's spreading rapidly in the United Kingdom.
Meet the world. Letters in the ether. 20 jaar vrije radio. Dit is Radio Sleep Out.
Dinsdag en woensdag van 6 tot 8.
101.8 op de kabel.
Ja, en daar zijn we weer met Etters in de Ether. En wel afdeling 17. Waarbij we gaan naar Utrecht. En het Utrecht van vandaag de dag. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Cor Goud zit hier en die zal het allemaal boven water krijgen, geloof ik.
Laten we het hopen. Krijgen we eerst de tune van de vrouwradio in Utrecht. En daarna gaan we praten met Anja, Caroline, Leon en Theo. Die allemaal iets te maken hebben gehad met Utrechtse radio. En voornamelijk Bart uit het verleden. Vrouwenradioprogramma. Anja en Caroline, jullie zijn bij de Vrouwenradio betrokken geweest. Vertel eens even, wat had dat met de rest van de vrije radio in Utrecht te maken? Hoe zat dat erin?
Hoe zat dat erin? De Vrouwenradio is voortgekomen vanuit vrouwen, van de vrouwenbeweging. En is ontstaan, of is voor het eerst gaan zenden op de stakingsdag. 30 maart 1981 was dat, hè? En verder hadden ze geen speciale band met andere radio's.
Nee, er was wel overleg met Gladiool, omdat wij natuurlijk zendapparatuur nodig hadden. Maar het was eigenlijk ontstaan vanuit het speelse van radio. En dat we een ander medium wilden gebruiken dan alleen maar de schrijvende pers. We vonden het gewoon een uitdaging om met de radio aan de gang te gaan. En in eerste instantie was het ook niet duidelijk of we zouden blijven zenden.
Maar Gladiool, dat bestond toen al in die tijd. En dat had apparatuur, dat had een zender. En daar maakten jullie gebruik van. Jullie zijn er naartoe gegaan en zeiden van, wij willen vrouwenradio maken.
Ja, en Gladiool zei, nou gebruik die zender maar.
Nou,
onze eigen zender gekregen. Of niet onze zender, maar onze apparatuur dan.
Ja, ook onze zender. We hebben, op een gegeven moment zijn we zelf die spullen gaan maken. En ik las natuurlijk dat wij ook nog een keer aan Gladiool hebben uitgeleend en dat we daar zo blij mee waren. Dat wij een keer de blitz konden maken met onze eigen zender. Maar het was een erg goede zender die we hadden.
Nou, we gaan straks nog van alles en nog wat over vrouwenradio horen. Maar die naam Gladiool is gevallen en ik denk dat het voor de historiciteit van belang is om even Gladiool te plaatsen. Theo, jij bent vanaf het begin bij Gladiool geweest.
Ja, ik ben vanaf de allereerste uitzending erbij geweest. Dat is najaar 1980 geweest.
En wat was Gladiol voor een soort zender? Wat voor opzet had het?
Gladiol is van begin af aan eigenlijk een actiezender geweest.
En uit wat voor groepering is het voortgekomen en wat voor reportages maakten jullie?
Het is voortgekomen uit een initiatief van mensen die er vrij snel eigenlijk mee ophielden, waarna de kraakbeweging het geheel eigenlijk heeft overgenomen. En wat voor soort acties berichten we over kraakacties, alle acties rondom Tivoli tijdelijk destijds in Utrecht, het wandelend jongerencentrum genoemd. En daarna werd het brede anti-kernenergiebeweging kwam erbij. De acties rondom het bos Amersweert, waar een rijksweg doorheen gelegd moest worden.
Ja, hoeveel mensen waren erbij betrokken?
Weinig. Het zijn er nooit meer dan 10 tegelijk geweest.
Goed, we gaan straks verder over Gladiol en ook de opvolger van Gladiol, dat was Zebi. En ook allerlei andere initiatieven die in het radiowereldje in Utrecht een rol hebben gespeeld. Zoals niet te vergeten Radio Sodom, daar is Leon vanavond ook hier om daarover te vertellen. Misschien is het wel weer op zijn plaats om een fragment te draaien van de Vrouwenradio. En dat is het volgens mij de eerste uitzending.
Ja, de eerste uitzending waren er vrouwen die met een recorder op straat liepen. Daarvan horen we een kort stukje, een reportage. Een vrouw die spreekt over abortus en daarna meteen de presentatrice van de radio.
Die vrouwenstakingsdag, dat was in het geheel in het kader van een wet die eraan zat te komen over abortus, waar wij tegen waren. En daarom gingen alle vrouwen staken en in die context moet je dat zien.
Goed, we gaan een stukje luisteren.
Allemaal saai trouwens. Om te beginnen wil ik zeggen dat ik het heel goed vind dat ook een heleboel jonge meiden vandaag actief zijn, omdat juist deze groep vaak met abortus te maken heeft. Dit komt onder andere omdat er nog steeds niet voldoende voorlichting wordt gegeven. We worden ook nooit serieus genomen. Nog op school, nog bij de gezondheidszorg en nog door vele ouders. Tweede hebben scholieren vaak ontzettend weinig geld. Daarom eisen wij onder andere dat alle voorboedsmiddelen gratis worden. Hey! En ook abortus is voor jonge meiden onbetaalbaar. Daarom zijn we altijd afhankelijk van diegenen die ons geld zouden willen geven. En daar komt nog bij dat minderjarigen per se toestemming van hun ouders moeten hebben. Van al dit soort dingen balen wij. En dan natuurlijk nog de 5 dagen bedingtijd. Uit al deze dingen blijkt gewoon dat we niet serieus worden genomen. Daarom eisen wij abortus uit het wetboek van strafrecht. Abortus in het ziekenhuispakket, zodat we zelf kunnen beslissen of we abortus willen of niet. Zonder toestemming van ouders of een arts. Kortom, we willen beschikking over ons eigen lijf en over onze eigen seksualiteit.
Vrouwen, we zitten dus nog steeds in de lucht. Radio Hekscholf is nog steeds bezig. Er komt nu iemand binnen die een beetje voorzichtig moet zijn. Ik wil nog even wat informatie doorgeven. In eerste instantie, vrouwen die er behoefte aan hebben om ook over de Heksengolf door te komen, kunnen bandjes geven aan de bekende vrouwen van de Heksengolf.
Ja, dat komt.
Oké. En er wordt even wat doorgegeven, wat ik soms ook even moet zeggen. Maar even verder. We gaan door. Dit is niet de enige uitzending die we hebben. Voorlopig willen we 1 keer in de maand uit gaan zenden. Wel op dezelfde golflengte, maar de tijd en de dag is nog onbekend. Daar geven we nog publiciteit aan. Verder wil ik even alle vrouwen die vandaag en gisteren bezig zijn geweest met de Vrouwenradio ontzettend veel groetjes geven, want ze waren verschrikkelijk dapper. We lopen nog steeds met allerlei zenuwen en rotzooi.
Ik hoorde net in de reportage de naam de heks van Gol vallen. Maar volgens mij heet het wijf van Gol. Is dat veranderd?
De heksengolf. We hadden toen nog geen naam. En het eerste wat ons voor de hand lag was de heksengolf. Maar toen zijn we daarna naar de Universiteitsbibliotheek van Utrecht gegaan. We wilden alles erg degelijk aanpakken. En een van de oudste heksen van Utrecht, die heette het Wijf van Gol. En die haar oren werden afgesneden omdat ze zulke slechte praktijken erop na zou houden. En om haar te genezen hebben ze dat gedaan. Haar hebben we als uitgangspunt genomen voor de naam.
Als uitgangspunt voor de reportages hadden jullie waarschijnlijk toch wel wat meer maatschappelijke ideeën van die tijd. Wat speelde er in die tijd waar jullie aandacht aan besteden?
Nou, abortus natuurlijk, heel erg. Seksueel geweld. Zowel op straat, maar ook binnen relaties en het gezin. Prostitutie, pornografie. Maar we gaven ook wel aandacht aan andere dingen. Bijvoorbeeld vrouwen die alleen reizen. Vrouwen die bezig zijn met spiritualiteit. Relaties, moeders en dochters. Dus we hadden verschillende soorten programma's.
Ja, in het begin was het heel erg overal tegen. Overal waar je kwaad over was, daar maak je een programma over. En op een gegeven moment kregen we daar zelf een beetje genoeg van. En wilden we meer nadruk leggen. Ook op de positieve dingen. De opbouwende dingen. En toen hadden we een programma opzet van half negatieve ergens tegen afzetten, half positief. En het laatste stukje was een actualiteit.
Jullie hadden ook aandacht voor literatuur. Er werden ook stukken voorgelezen, heb ik begrepen.
Ja, er waren ook boekenprogramma's af en toe. En dan werden er boeken voorgelezen, fragmenten. Bijvoorbeeld hier, Vrouwenkruistocht van Jo van Amnesculer over de suffragettes in Engeland. Dat soort dingen ook. En we hebben ook muziekprogramma's gehad. Dus culturele invalshoek was er ook.
En wat was de frequentie ook weer dat jullie uitzonden? Van hoe vaak per week of per maand?
Eén keer per week.
Van 7 tot 9, 2 ja. uur, hè?
Ja. In het begin was het één keer per maand, maar toen zijn we al vrij snel één keer per week gaan uitzenden.
En altijd reportages blijven doen?
Ja.
We gaan nu een van die reportages beluisteren. Het gaat over abortus, als ik het wel heb. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
Ja, dat zijn een... Wat? Heb jij gemaakt?
Ja. En dat was voor het eerste programma. Toen hebben we een aantal artsen geïnterviewd via de telefoon. Die hebben we op de radio opgenomen. En daar hebben we een compilatie van gemaakt. We waren toen erg trots, maar als je het achteraf hoort, dan is het wel komisch.
In het nieuwe abortuswetsvoorstel worden vrouwen totaal afhankelijk gemaakt van hun huisarts. De huisarts beslist namelijk of een vrouw een abortus krijgt, moet haar 5 dagen terugsturen om er nog eens over na te denken. En bovendien moeten vrouwen tot 21 jaar toestemming hebben van hun ouders. Dit betekent dat vrouwen nog steeds geen zelfbeslissingsrecht hebben. We hebben alle ziekenfondshuisartsen in Utrecht opgebeld om te vragen hoe zij over dit wetsvoorstel denken. En vooral hoe ze daarmee om willen gaan in de praktijk.
Zelf mans genoeg ben om te bedenken hoe lang bedenkt jij de vrouw moet hebben.
Ja, en wie beslist er nu eigenlijk als een vrouw een abortus wil?
Kunt u zich misschien situaties voorstellen waarin u de vrouw toch anders zou aanraden dan een abortus? Of dat u echt...
Jawel, die situaties die ken ik wel.
Ja?
Ja, ja.
Kunt u misschien voorbeelden doen?
Nou, als bijvoorbeeld, als het alleen maar op huisvestingproblemen gefundeerd is, hè, dat ze thuis het huis uitgepest worden door de vader of door de moeder,
ja.
Dan zeg ik dan niet.
Dan beslist u?
Ja.
Nou, dit was in ieder geval duidelijke taal. Maar we hadden ook arts aan de telefoon, zo van...
Ik ben eigenlijk principieel op het standpunt dat de beslissing bij de vrouw moet liggen.
Ja.
Met andere woorden, tenzij ik...
In principe mag ze het zelf beslissen, ja.
In principe mag ze het zelf beslissen.
Als het niet dat ik
dat ik baas over anderen moet zijn, hè?
Nee, precies. Dus elke keer kan de vrouw zelf beslissen als...
Ja, in principe wel.
Nou ja, hier word ik ook niet goed van. Het is dus zo dat wij vrouwen in principe zelf mogen beslissen, tenzij de arts het ermee eens is. Van alle huisartsen die we gebeld hebben, zijn er twee die vinden dat alleen de vrouw zelf kan beslissen.
Kunt u zich ook situaties voorstellen waarin u anders beslist dan de vrouw? Of de wet maakt dat mogelijk?
Nee, je kan namelijk niet beslissen. Als je een hulpverlener probeert te zijn althans, en je probeert iemand te begeleiden. Of, nou, begeleiden kan je ook niet zeggen. Ze komen met een probleem, natuurlijk is het een levensgroot probleem. En als ze jou ervoor uitgekozen hebben om erover te praten of om een verwijzing te realiseren, nou, dan probeer je daar gewoon voor open te staan. En probeer de vraag die ze stellen, probeer dus op in te gaan. Je probeert die ook te beantwoorden en je probeert dan ook, als ze vragen om met ze mee te praten of mee te denken, dan doe je dat. Met andere woorden, ik neem geen beslissing, die kan ik niet nemen, die nemen ze zelf.
Tot zover dit fragment van... Twijf van Gol. En daar komen we straks nog wel op terug, want er zijn nog veel meer mooie fragmenten. We gaan nu even terug naar Theo en Gladiool. We gaan straks ook een fragment horen van Kraakradio. Vertel nog eens even, die oprichting, dat was dus vooral een initiatief van krakers. In een bepaalde scene, neem ik aan, een bepaald soort geëngageerde krakers. Is daar verandering in opgetreden of is het eigenlijk altijd hetzelfde gebleven?
Gladiool is eigenlijk altijd in handen van eenzelfde groep mensen gebleven. De individuen zijn op een gegeven moment misschien wel wat gewisseld, maar het idee erachter niet heel erg veranderd. Er is op een gegeven moment wel gezegd, in het begin was het heel duidelijk een actiezender en naderhand kwamen er wel discussies. Ja, we moeten een wat bredere doelgroep hebben. We moeten voor een breder publiek beluisterbaar en toegankelijk zijn. Of dat erg lukte, is de vraag.
Toen op een bepaald moment is Gladiool uit de lucht gegaan. Dat had ermee te maken dat de zendapparatuur was afgepikt.
Ja, die was afgepikt tijdens een demonstratie in Soesterberg bij de vliegbasis daar. Gladiool was uitgenodigd door de organisatie om daar radio te komen maken. Dat hebben we gedaan en ons was door de organisatie verzekerd dat dat gedoogd zou worden door de politie. Nou, het heeft een kwartier geduurd en toen waren we weg en met alle spullen die we ruim een half jaar later wel via de rechter weer terugkrijgen. Op de zender na, die mocht niet terugkomen volgens de rechter. En uiteindelijk gaven ze die ook terug, per ongeluk. Maar we hadden er eigenlijk al zat van op dat moment. En er is door Gladiool toen niet meer uitgezonden.
Er is even een pauze geweest in de vrije lucht. En toen later is Zebi gekomen. Wat was het verschil tussen Zebi en Gladiool?
Dat kun je volgens mij... Niet moeilijk aanwijzen als dat het een andere groep mensen was. Want zo anders was die groep mensen niet. Maar de tijd was anders. De tijd van Radio Gladiool was eigenlijk geweest. In die zin is het denk ik wel normaal dat Gladiool ook opgehouden is. En vervangen is na een tijdje door een andere radio. Gemaakt door een groep mensen met ideeën die meer in de tijd van 1984-85 leefden. Zeg maar. Met meer aandacht, minder aandacht voor acties, meer aandacht voor... andere dingen. En bij Zebi was er ook meer aandacht voor de vorm van de radio.
Jij weet ook het een en ander van Zebi af. Anja, wat vind jij een kenmerkend verschil?
We besteden in Zebi meer aandacht aan culturele evenementen en film en human interest. En ik kan me herinneren dat ik bijvoorbeeld door de stad liep en toen was er net zo'n nieuwe New Age winkel, Sous le Soleil. En daar heb ik toen een interview gemaakt met die mensen die dat opgezet hebben. Dat was typisch iets voor Zebi. Bij Gladiool, weet je niet, dat leefde toen niet. Dat is natuurlijk geen actieverslag. Dat is echt een verschil. En we hadden bij Zebi besteden ook erg veel aandacht aan de muziek. Dat soort dingen waren belangrijk.
Dan nu maar eerst het fragment, Theo. We praten straks verder over de manier van werken bij Gladiool. Dit is een fragment van 82, iets in die richting.
Ja, het is een fragment uit maart 82. Het is een fragment van Kraak Radio. Een radio gemaakt door de vrouwenradio, het Wijf van Goldus en Gladiol samen. Op het moment dat er een aantal belangrijke grote kraakpanden in Utrecht ontruimd dreigden te worden, hebben die twee radio's tijdelijk de handen ineengeslagen en zijn twee of drie keer in de week naast de eigen uitzendavonden aan het uitzenden geslagen. Soms maar een half uurtje om iedereen even weer op de hoogte te houden. En soms ook langer. En wat je gaat horen is het verslag van een ontruiming van een van de kraakpanden. Er is op een gegeven moment in het verslag sprake van Marco Polo. Dat is jargon voor een politiebureau in Utrecht.
Oké.
Broekgracht 155 wordt ontruimd. Mensen zijn bezig om stenen uit de grond te halen voor de barricades. Bericht is doorgekomen dat ze op de Marco Polo aan het verzamelen zijn. Dat er op de Tolsteeg een arrestatieteam klaar staat van 14 mannen. Die de opdracht hebben om de mensen die vooraan lopen op te pakken. Verder staan er op de Tolsteeg nog een paar busjes en hoogwerkers. Er wordt een verklaring voorgelezen van de kraaksters en krakers.
De gemeente aanwegens het niet ingrijpen in speculatie en leegstand.
Straks zul je de verklaring helemaal nog een keer horen.
Het voortgangsbeleid in Utrecht.
Ik kan heel moeilijk schatten hoeveel mensen er zijn, maar ik denk toch minstens 200. Ik zag net al een politieauto rondrijden met een blauwe voorruit. Verfbommen dus. Aan de overkant van de gracht staan echt toeschouwers. Ze doen net of het hier een voorstelling is of zoiets dergelijks. En het sterf van de stille hier in de buurt. Op dit moment komt er één politieagent vragen of de mensen het pand willen verlaten. Ja, ik ga er even naartoe. Wat komt u hier doen? Ik zei hier iets tegen een politieagent, maar die zei niets. Wat komt u hier doen?
Ook geen commentaar.
Ook geen commentaar.
Hij heeft ook weinig zin om te blijven staan.
Nou, dat kan ik straks even wat zeggen als u wacht. Ja.
Waarschijnlijk is de politie hier om te sommeren dat bewoners en bewoners het pand moeten verlaten en mensen de straat vrij moeten maken. Maar het lijkt me een nutteloze bezigheid. Gaat zo meteen sommeren?
Ik zou hier niet beter mee kunnen ophouden. Ja, lijkt me wat onverstandig om de hele boel open te maken.
Nou, ik denk dat het wel nodig is.
Ja? Ja. Ik vind het niet zo verstandig hoor.
Nee.
Laten we het een beetje gewoon redelijk binnen proporties houden. Ik denk dat dat het meest redelijk is.
Vind je het redelijk als mensen het huis uitgezet worden? Vind je wel redelijk?
Nou, dat is ook zo. Maar daarom vraag ik het ook aan u.
Verder heeft hij natuurlijk niet zoveel interessants te vertellen. Dus ik stop maar met die man achterna lopen met zijn microfoon.
Aha, daar is de buurman.
Ben je bang voor de ontruiming?
Een beetje wel. Ja. Ik weet niet wat er gaat gebeuren.
Heb je helemaal geen verwachtingen?
Ja. Ik weet niet van welke kant ze komen. Als ze van achter komen, lopen ze zo in. En als ze van voren komen, kunnen we een leuk spektakelstukje maken. Maar dat is wel leuk. Ja. Want dan sta je een beetje van op.
Ja. Ik heb ook gehoord dat ze met arrestatieteams gaan werken.
Er lopen er 4 aan de linkerkant, 4 aan de rechterkant en 3 achterom. 14 zouden er komen, ik weet niet hoeveel er zijn.
We gaan nu straks luisteren naar de tune van Radio Sodom. En daarna gaan we weer even verder met Theo, want in die tussentijd gaat Leon van Radio Sodom een ander fragment opzoeken. Zo zit het dus in elkaar, dan weet de luisteraar achter de kabel precies wat er nu allemaal gaat gebeuren. Leon, vertel eens, wanneer is Sodom opgericht en door wie?
Nou, ik weet niet meer precies wanneer, maar het was ongeveer rond 84. En het was een pottenflikker radio. En door 3 jongens en 3 meisjes. En dus 6 personen. En die hebben dat een jaar lang gedaan met z'n zessen. En toen ook weer gewoon opgehouden.
Wat hadden jullie met de rest van de radio in Utrecht te maken? Hoe verhielden jullie je tot bijvoorbeeld Gladiool of Sebi?
Nou, net zoals mensen van Gladiool en Sebi zaten wij ook in die tijd heel diep in de acties zien. En waren we eigenlijk min of meer familie van Gladiool en Zebi. Alleen wij waren ook heel erg pot en heel erg flikker. En wij vonden dat we daar eigen radiouur voor hadden. En dat werd dus Radio Sodom.
Hadden jullie een eigen frequentie in de lucht of deelden jullie de frequentie met de anderen?
Nee, wij deelden altijd alles met elkaar. Dus ik denk dat we ook wel zo'n beetje op dezelfde frequentie zaten.
Ja.
Zometeen, ik heb net even de jingle geluisterd en ik geloof dat de frequentie daarop genoemd wordt.
Nou, dat is een goede reden om hem nu even te spelen.
Dit is weer Potten en Flikken Radio Sodom op de 90,1 MHz. Oh ja, heb je reacties op ons programma? Stuur dat dan naar Postbus 11 Utrecht.
Tot zover de tune. En nou gaat Leon dus even dat fragment zoeken. Ga ik verder met Theo. Vertel eens even, hoe financieren jullie je radio eigenlijk? Want het kost geld, hè?
Ja, op verschillende manieren. Het meeste geld kwam uit contributie, die dus de medewerkers van de radio zelf op moesten brengen. Een minimumbedrag van 15 gulden per maand. En als je vond dat je meer geld had, dan kon je ook meer geven. Dat is eigenlijk de belangrijkste financiering. Verder hebben we wel eens de fooie pot van een collectief café gehad. En een keer een bedrag van een linkse boekhandel in Utrecht gehad. En verder hebben we veel gejat.
Ja, jullie werden ook breed gesponsord door V&D, heb ik begrepen. Hè?
Ja, inderdaad. Die zorgden voor de cassettes.
Ja, nou, en als ze jonge vrije radiomakers tips in die richting willen hebben, dan moeten ze maar informatie opvragen bij Theo. Hij werkt in de bibliotheek in Utrecht. vertel nog eens even iets over de relatie met de politie in Utrecht. Hebben jullie veel last gehad of hadden jullie preventie?
Wij hadden wel preventie, ja. Wij hadden het idee dat je toch wel goed op moest letten dat je niet gepakt werd tijdens het uitzenden. Wij zonden niet live uit, alle Utrechtse radio's deden dat niet, iedereen. Jullie wel?
Altijd?
Jullie waren altijd.
Sodom was ook live. Sodom en Zebi ook live, volgens mij.
Wij waren de enigen die niet live uitzonden. Eigenlijk hebben wij van begin af aan altijd alles 's middags voorgemonteerd en 's avonds alleen met de cassette recorder bij de zender. Die zender die stond niet op een vaste plek. Die werd elke week opgehaald door degene die gingen zenden. Die moesten dan naar een van de vele zendplekken gaan in Utrecht. Daar de zender installeren en dan de boel starten. En dan moesten er 2 mensen binnen blijven om snel in te kunnen pakken bij alarm. En 2 mensen stonden buiten te posten. In vlak na het begin van Gladio is er een keer een inval geweest. En toen zijn we alles kwijtgeraakt wat er op dat moment aanwezig was. En dan bij Soesterberg zijn we een keer gepakt. En in de tussentijd zijn er nooit invallen geweest.
Nee, bij Soesterberg was het des te vervelender, omdat er een soort gerucht was dat jullie gedoogd werden die dag, hè?
Ja, dus hadden we even flink uitgepakt, alles meegenomen. Veel platen, veel cassette recorders, platen, gewoon heel veel apparatuur. En je was echt heel erg onthand. Wij deden het nooit, onze studio in de waagschaal stellen. En één keer deden we het en pang, weg was het.
Hebben jullie er ook ervaringen mee met dat posten bij programma's?
Ja, wij gingen ook altijd naar verschillende adressen en dan posten. En ik weet wel dat één keer dat er alarm was geweest, dat ik met een plunjezak vol met centapparatuur het dak op ben gegaan. En achter de dakpannen is overschoven en omhoog klimmen. En achter een schoorsteen heb ik toen een enige tijd gezeten. Maar dat was het loos alarm. Dat was meer een spannend verhaal achteraf. Maar zijn we een keer uit de lucht gehaald in het begin?
Nou, de eerste dag dat we aan het zenden waren, toen stonden ze voor en achter. Het was ik toevallig met de rugzak, moesten we ook over de daken klauteren. En toen hadden we afgesproken met de buren dat we daar ons even terug mochten trekken op het moment dat de alarm was. Ja, nu waren we heel nonchalant. Ze stonden rustig spiegeleier te bakken. Nu zei ik, kom erbij, terwijl we door het raam geslingerd naar binnen kwamen. En toen met een tas met een bloemkool erop ben ik een half uurtje later naar buiten gelopen.
Heb je nou de indruk gehad, Theo, dat de politie jullie verschrikkelijk graag wilde hebben?
Ik heb het idee achteraf dat ze ons helemaal niet wilden hebben. En dat ze de radiocontroledienst die heeft ons waarschijnlijk een aantal keer wel uitgepeild. Maar ik denk dat de Utrechtse politie helemaal geen medewerking wou verlenen. Dat die het eigenlijk wel prima vonden. En een hoop informatie kregen uit die zenders. Van wat zich allemaal afspeelde binnen die linkse clubjes. En dat ze ons daardoor gewoon lieten zitten.
Ja, nou, het is heel plausibel eigenlijk. Hè? Ja.
Ik kan me herinneren dat duidelijk werd dat je op heel gemakkelijk tot 100 meter... in een straal van 100 meter je kon uitpeilen waar de mensen zaten. Nou, dan was het een kwestie van even met de hand het laatste stukje doen. En als ze ons hadden willen hebben, dan hadden ze het makkelijk gekund.
Ja, dat denk ik ook. Leon, jij bent even in de tuin geweest om een fragment op te zoeken. Ik neem aan dat het gelukt is. Kan je vertellen waar het om gaat?
Ja, het was een pizzeria in Utrecht met een prachtig terras. Maar die mensen waren niet zo gesteld op mannen- of vrouwenpaardjes. En dat deden ze dan soms een beetje vervelend tegen. En uit het fragment blijkt dat er ook echt stekende opmerkingen werden gemaakt. En wonden we ons daar vreselijk over op. En dan gingen we actie doen. Dus dan werden er mensen opgetrommeld. En dan gingen we er met een hele club heen om daar dan echt op het terras te gaan zitten vrijen of op andere manieren aan te zitten stellen. Dat is vaker gebeurd, ook op andere plekken in de stad. En dit fragment dat gaat dan over Il Pozzo.
Oké, provocatieradio van Sodom.
Er zijn vaak pot- en flikkers lastig gevallen op het terras van Il Pozzo. En daar gaan we nu met ons allen demonstratief een pilsje drinken met veel butters op en roze kleren en homogedrag. Nu. Nee.
25 en 26 juni. Vanaf 4 uur. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk pot- en flikkers daar komen. Er is vorige week nog tegen een jongen gevraagd of hij aids had.
En als ze nu reageren, dan zijn we er ook met z'n allen bij, dus dan kunnen we ook wat terug doen. En we hebben dat ook al een keer bij McDonald's willen doen, daar was hetzelfde. En dan voorkom je ook dat je elke keer met z'n tweeën gepakt wordt. En dan kun je het met meer mensen meteen vrij groot aanpakken. En dan een paar keer achter elkaar, totdat ze het afgeleerd zijn. Zonder dat ze doorhebben dat een duidelijke actie is of zo.
Ja, dit ging dus over Il Pozzo. Bij het meldpunt tegen discriminatie zijn dus veel klachten binnengekomen van potten en flikkers die lastig gevallen worden door bezoekers en personeel. Deze actie op 25 juni en 26 juni, dat is dinsdag en woensdag, wordt georganiseerd door het overleg Pottenrammerij. Zij willen vaker zulke acties gaan organiseren, maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat iedereen gevallen van discriminatie doorgeeft. Dat kan bij het meldpunt tegen discriminatie. Dan pas is het goed mogelijk om acties te gaan voeren daar waar potten en poten worden lastiggevallen. Dus dat is 25, 26 juni, dinsdag en woensdag om 4 uur bij Il Pozzo Homo Terras.
Zou het afgelopen kunnen zijn? Of gaan we nog verder luisteren? Dan is het afgelopen. Leon, vertel eens even, hoe zag de programmering van Sodom er ongeveer uit? Wat voor dingen hadden jullie in je programma? Het waren uurprogramma's, hè?
Ja, we zonden een vast uur uit per week. En nou ja, een tune natuurlijk, zoals iedereen. En de programma's varieerden heel erg. Soms dan waren er allerlei dingen te doen waar we zelf in geïnteresseerd waren. En zat het programma dus vol met actie of demonstratie of roze week of whatever. En soms dan was het een beetje komkommertijd en dan sleepten we ons er doorheen met uitgebreide agenda, verhaal voorlezen en zo. Maar we hadden een steen van de week, zo'n klein item, die een symbolische steen door de ruiten bij iemand om het een of ander. Agenda, dat soort dingen.
Reacties ook wel op jullie programma's?
ik kreeg reacties, ik werd aangesproken soms door mensen. Ja. Want,
en dan reageerden ze op bepaalde dingen die jullie hadden gezegd?
Ja. Ja, ik kan me horen. Ik heb met name dat ontdekt dat er toch geluisterd werd. Dat, en dat men ook wist op de een of andere manier dat ik bij de radio zat. Toen zou de Roze Zaterdag in Utrecht gehouden worden. En de organisatoren van die Roze Zaterdag in Utrecht, die zijn er dan het hele jaar voorafgaand mee bezig. En het was aan het begin van het jaar en die wilden een duizenden en duizenden meer mensen naar Utrecht halen dan in andere steden het geval was. En daar hadden ze een soort berekening voor gemaakt die nergens op sloeg. Toen had ik dus het voorstel gedaan om vlak voor de Roze Week op de baan in Utrecht een homo te laten vermoorden. Ik had zoiets van, nou dat geeft zo ontzettend veel woede en publiciteit. Dan krijgen ze die mensen wel, dat is goed voor de bieromzet. Na dat programma heb ik dus wel toch gemerkt dat veel mensen het ook gehoord hadden, ja. Ja.
Nou mooi, ik heb er helemaal geen bezwaar tegen dat jij straks weer even in de tuin gaat staan om een nieuw fragment op te zoeken, want het vorige dat vond ik wel grappig. Maar we gaan nu weer naar een fragment van Grol en dat is geloof ik een muziekfragment.
Ja, wij hadden in Utrecht een bijzonder populaire band en Half Negen heette die.
Waarom heet hij zo, weet je dat?
Dat weet ik niet. Ze hadden zelfs ook nog een keer, dat is jammer dat we dat niet op band hebben, maar een speciaal nummer over de radio gemaakt. Maar dat laten we bij deze horen.
Goed, meteen maar even.
We hebben nog een oud liedje en de twee dames die het liedje meegeschreven hebben, die zitten ook in de zaal. En die weten het wel onder elkaar. En het liedje heet Enge Poet. Mij in het gaat niet samen aan de gang, dat ze mij.
half negen. Om 7:50 zeggen ze dan bij de gewone radio. Dat zijn leuke dingen om te zeggen. Ja, ja, zoiets. Oh ja, ik wil nog even weten, voordat we aan de aankondiging van het volgende fragment beginnen, wat trouwens een heel interessant fragment is, zeker voor radioliefhebbers, waar die namen vandaan komen, Gladiool en Zebi. Jij kan erg mooi Utrechts praten, hè?
Nou, Theo toch eerder, van Aagdelijke Gladiool, dat is bekend in heel Nederland, geloof ik, daar komt Gladiool vandaan. Nou, de wijf van Grollet hebben we al uitgelegd, hè. Dat was een Utrechtse heks waarvan de oren zijn afgesneden. En Zebi, ja... Er is een zwembad, alias badhuis, was, het is inmiddels niet meer, in Utrecht. Dat heet Ozebi. En daarvan is het afgeleid. En op het affiche stond dan een persoon die in het water duikt, die in de eter duikt. Ik denk dat op die manier kunnen we er iets van maken. Maar het had niet een hele specifieke betekenis.
Nee, maar ja, we zijn op het spoor gezet en verder onderzoek volgt. Dan nu de discussie, die ging over radio en de toekomst van de radio. Hè. We hopen hier zelf ook aan deze hele cyclus van radio-uitzendingen nog een soort symposium te verbinden, waarin we de toekomst van de vrije radio gaan bespreken. Maar jullie hebben toen iets dergelijks gedaan, hè, in jullie eigen kring. Waar ging dat precies over?
Nou, we bestonden toen een jaar. En toen hebben we eigenlijk, was er een grote evaluatie van wat we, iedereen die moest vertellen wat ze wilden met de radio, waarom ze die vorm van medium koos, wat ze mee voor ogen had, wat ze in de toekomst mee wilde doen. En vervolgens is daar een groot discussiestuk uitgerold waar we toen eindeloos over gepraat hebben. Maar in de praktijk, zoals we al werkten, dat kwam eigenlijk ook weer in die theorie tot uiting. Dat overkoepelde elkaar heel erg.
Ja, die discussie ging ook over dat je ook wat meer opbouwend wilde zijn.
Ja.
En niet alleen negatief bezig wilde zijn.
Want aanvankelijk was het natuurlijk vooral kritisch. Hè? Jullie zeiden van dit is niet goed en dit is vervelend en zo. En toen later, toen moest het ook een beetje anders.
Ja, beide. Want dat blijft altijd bij elkaar, naast elkaar bestaan. En het stukje, dat fragment dat we zo laten horen, dat gaat laten we zeggen, het uitbesteden van de zendtijd aan andere vrouwengroeperingen. En wat je dan zou doen als die vrouwen programma's maken waar je het helemaal niet mee eens bent.
Dat zat onder het kopje censuur. Dat was al een erg heikel onderwerp, omdat we liefst zo vrij mogelijk iedereen de mogelijkheid wilden geven om te laten zenden.
Ja, het gaat eigenlijk ook over redactievoeren, hè? Maar wat vond men daar nou van in die tijd?
Van censuur.
Ja, of gewoon redactie voeren, dat werd besproken wat voor programma's er moesten komen en wat voor onderwerpen. Het is toch een vorm van organiseren binnen de vrije media.
We werkten heel erg vanuit persoonlijke inspiratie. Dat was het belangrijkste. En we hadden het idee, als we dat gewoon eerlijk en helder kunnen brengen, dan hoopten we dat het op een gegeven moment wel over zou slaan. En we dachten, we moeten niet ons eigen standpunt gaan afzwakken of inkapselen vanuit het brede publiek dat we wilden bereiken. We
dachten... Is dat een beetje de kern van Vrije Radio, Theo, vind je dat?
Nou, of dat de kern van Vrije Radio is, het is wel vergelijkbaar met hoe Gladiool het deed. In de eerste instantie je eigen ideeën en je eigen leefwereld proberen uit te dragen. Bij ons kwam het erop neer in de eerste instantie zoveel mogelijk bericht geven over acties. Uiteindelijk wordt het op een gegeven moment breder. En, de redactie voeren betekende bij ons elke week vergaderen van wat zenden we volgende week uit. Er was daarbij wel een soort dwingende norm bij Gladiool. Van in ieder geval de acties die er zijn, daar maak je een reportage over, daar doe je wat mee. Maar ook bij ons waren er wel eens tijden dat er wat minder acties waren. Dan besteedde je bijvoorbeeld aandacht aan verschillende collectieven die er in Utrecht opgezet werden. Dan probeerde je daar eens een reportage over te maken. Of een reportage over misstanden in de psychiatrie. Of een reportage over alternatieve vormen van onderwijs. Een reportage over een arbeiderszelfbestuurbedrijfje. Dat was ook aan de orde.
Jullie zaten met z'n zes heel dicht bij elkaar, heb je net gezegd. Leon, was het bij jullie meer individueel of waren het collectieve besluiten over wat voor soort onderwerpen jullie wilden behandelen?
Nou, iedereen deed gewoon wat hij leuk vond. En ik geloof dat we wel eens een enkel keer vergaderd hebben, maar verder deden we dat niet. We zijn op een gegeven moment ook gewoon opgehouden.
Nou, dat mag ook wel eens een keer. Nou, dit was de discussie aan dit kleine ronde tafeltje achter in het café. Laten we eens naar die grote vergadering van destijds luisteren. I'm content before we met. Surely it could always be that way again. And yet I've grown accustomed to her looks. Accustomed to her voice.
Even hebben over de grenzen die we wilden stellen. Want daar hebben we in het begin even over gehad, maar we zijn er niet helemaal op doorgegaan. En
of je die wil stellen.
Of je grens wil stellen aan degene die programma's gaan maken. Dat je bepaalde dingen wel of niet op de radio wil. Of dat je zegt van nou, iedereen moet maar op de radio doen wat ze wil. En als ik het niet goed vind, dan reageer ik er wel op.
Ja. Nou, dat laatste vooral, hè.
Carla wil dat laatste.
Ja.
En ik zou dus wel grenzen willen stellen. En ik zou nou niet duidelijk kunnen zeggen van die en die grenzen. Maar ik zou wel in open vergaderingen waar vrouwen kunnen komen die programma's willen maken of die iets met de radio willen. Daarover willen praten, wat ze zouden willen. En dat ik dan ook al voor het op de radio komt, eventueel kan zeggen van nou, dat zie ik helemaal niet zitten.
Ja. En als ze het dan toch willen doen?
Dan saboteer ik de zender.
Ja, maar dat vind ik heel moeilijk. Want, maar dat is echt denk ik heel belangrijk. Want jij kan wel met ze over gaan praten dat je het niet ziet zitten.
Nee, ja, maar
als zij beslissen om toch hun programma te maken zoals het van plan waren, wat dan?
Ja, maar dan denk ik, dan ben je met een... ik ben niet alleen, of ben met veel meer vrouwen. Als ik nou de enige ben die zegt van nou, dit zie ik echt niet zitten. Dan denk ik dus dat het niet zo'n extreem geval is.
Maar ook als er meerdere vrouwen zijn die het niet mee eens zijn. Wie bepaalt op een gegeven moment van of het nou wel of niet doorgaat? Zijn dat de oude wijfvrouwen of... Wie is dat dan?
Ja, ik denk de vrouw die het niet ziet zitten.
Ja, bedoel je? Bepaalt zij of het niet doorgaat?
Ja, want als ik iets echt niet zie zitten en ik trek hier de stekker uit het stopcontact, dan bepaal ik dat.
Dus of je dan met de radio zat of niet, dat zou je doen?
Dat weet ik niet. Of ik, als ik niet bij de radio zou zijn, of ik het dan ook zou willen, die drang zo sterk zou voelen om dan hier te gaan. Ik denk... Dat ik dat nu sterk voel omdat ik 1,5 jaar in de radio zit. Ja. En me bij de radio heel betrokken voel.
Ja. Dan hou je toch nog dat verschil. Of ik vind het heel moeilijk.
Ja, ik vind dat verschil niet. Ik denk dat ik op die manier dat verschil niet op een kunstmatige manier in stand zit te houden.
Nee.
Of op een negatieve manier in stand zit te houden. Ik heb niet voor niets gekozen om hier 1,5 jaar actief in te zijn. En om ermee verder te gaan.
Ja?
Nee. Dus dan wil ik ook... ik wil voor mezelf een ruimte creëren... waar ik mijn voors en tegens... in de radio kwijt kan. Dus ook mijn tegens.
Ja maar die tegens, die kan je dus... laten zien door de stekker eruit te trekken.
Ja.
Ik vind het op zich niet slecht als je zegt van... Ja, ik voel verschil en dat zit er gewoon, of zeker 1,5 jaar radio maken. Of ja, dat voel ik ook wel. Maar ik denk dat je er wel heel bewust van blijft hoe je ermee omgaat.
Maar ik zie het dan ook als een soort actie hoor. We voeren wel eens actie.
Maar dat bedoel ik net.
Ja, maar nee, ik zie het ook als het voeren van een actie, zo'n daad.
Ik zou dus helemaal geen zin in hebben. Dat ik actie zou moeten gaan voeren binnen de radio.
Ja, ja.
Dat de radio voor mij iets opbouwends is.
Ja.
Dat ik vind dat je al genoeg dingen naar buiten toe hebt waar je actie tegen zou moeten voeren.
Ja.
Ik zit heel te denken van wat zijn dan voorbeelden van wat ik wel of wat ik niet zou zien zitten.
Propaganda voor SN bijvoorbeeld.
Ja, zou ik ook niet over de radio willen.
Wat zou je dan doen?
Nou, dus als vrouwen dat zouden willen, dan stel ik me voor, dan praat je daar op open verhaling over. En dan heb ik er nog wel genoeg vertrouwen in dat er zoveel vrouwen zijn die dat niet zien zitten, dat niet gebeurt.
Ik heb moeite met de meerderheid beslist.
Ja, ik ook.
Of ik vind het een heel goed voorbeeld, omdat ik het ook doodeng vind. Maar ja, daarnaast zit er toch iets van, nou, laten we het programma maar maken. En dan wil ik daarna wel opbellen en zeggen wat ik ervan vind. En daarmee hoop ik een heleboel andere vrouwen.
Microfoon helemaal open. Ik zei daarnet, voordat de microfoon open stond, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Want dat kan lang duren, zo'n discussie, hè?
Ja, ik weet niet hoe lang die geduurd heeft, maar ik denk wel een uur of twee, Caroline. Denk je niet? Ja. En natuurlijk daar op de zender, want er werden ook veel inhoudelijke vergaderingen gepland om door te praten over waarom en hoe radio.
Je vertelde net, terwijl het fragment liep, iets over een huisje in Zeeland.
Ja, dat was dan met Gladiol, want daar heb ik ook een tijdje bij gezeten. Dat we kwamen gewoon nooit toe aan de inhoudelijke kant. Er waren zoveel dingen te regelen op de gewone vergaderingen. Dat we een huisje in Zeeland hebben gehuurd om daar met ons allen te gaan zitten en te gaan discussiëren over het een en ander. Of daar veel van gekomen is. Nou, we hebben veel pret gehad. Maar we hebben wel het een en ander besproken, ja.
Goede omgeving daarvoor. Theo, ik hoor altijd van andere vrije radiomakers ook dat hoogtepunten vaak worden gevonden in hele speciale projecten. Waar meestal is dat een actie, maar waar dan een heleboel actieradius tegelijk samenkomt om iets van de grond te krijgen. Een goed doel vaak. Bosradio is zo'n geval, hè?
Ja, Bosradio is zo'n geval inderdaad. Ook daar, het Wijvergol samen met Gladiol, plus nog een aantal mensen die normaal gesproken niet met de radio meededen en het nu wel, er nu wel aan meewerkten. Dan kan er ineens veel meer. Dan lijkt het alsof mensen ook veel makkelijker allerlei dingen willen doen en kunnen doen. De kwaliteit leidt er niet onder als mensen voor het eerst ook wat maken, lijkt het wel. Het is heel inspirerend. Bosradio. Ik moet even uitleggen denk ik wat het was. Het Utrechtse Bos Amersweert moest voor een gedeelte wijken voor de aanleg van een snelweg. Er werd jarenlang al tegen gevochten door een kleine groep actieve mensen in Utrecht. Op een gegeven moment is daar een landelijke organisatie bij naast gekomen en werd het bos bezet. Vanaf dat moment was er ook de Bosradio, dat was dan dat samenwerkingsverband weer. En we hebben veel reportages gemaakt uit het bos en ook de ontruiming zo live mogelijk geprobeerd te verslaan. Ja.
Nou, ik heb daar ook wel een van de beste herinneringen aan. Omdat je aan de ene kant hadden we heel persoonlijk naar de mensen die actie voerden toe hadden een ondersteunende functie. In die zin dat wij via, ik weet niet, walkie-talkies of zo, kregen wij op de zendplaats te horen wat voor stimulerende plaatjes de mensen hoog in de bomen wilden horen op het moment dat die zaagmachines er aankwamen. Dus dat wij hup elke keer weer een plaatje erin gooiden. En aan de andere kant dat we ook hoorden dat in verschillende bedrijven, zo bij de PTT bijvoorbeeld, had de hele dag die bosradio aangestaan. Omdat, ja, blijkbaar was er genoeg publiciteit dat mensen, ja, de doorsnee Utrechters, die wilden ook graag weten wat daar gebeurde. En als ze aan het werk waren, dan hadden ze gewoon die radio aanstaan. En volgens mij hebben we toen zo waanzinnig veel mensen bereikt. Ja, en dat vond ik het leuk. Weet je wel, dat je echt heel erg duidelijk datgene doet waar je zelf voor staat. Dat je ook ondersteunend bent aan de mensen die dan op dat moment actie aan het voeren zijn. En dat je tegelijkertijd ook, ja, een heel breed publiek hebt. Dat vond ik wel heel bijzonder.
Die kick die kon je niet alleen in Utrecht halen, die kon je ook af en toe in het land halen natuurlijk. Hè? Als er blokkade was bij de centrale van Dodewaard, wat twee keer toe gebeurd is, dan was van tevoren er ook overleg tussen de landelijke radio's, in het landelijk radiooverleg. En dan werd er gekeken van welke steden willen er meewerken aan zo'n tijdelijke radioorganisatie daar. En zo ook met andere evenementen in het land. Grote demonstratie in Den Haag en Amsterdam inderdaad. Nou, dan gingen we daar naartoe en dan, dat was hartstikke leuk, hartstikke goed radio maken.
Vertel eens wat over het landelijk radiooverleg. Daar heb ik nog nooit eerder van gehoord.
Het landelijk radiooverleg was een overleg van vrije radio's die er op dat moment waren in Nederland. En dan denk ik dat je met name in de politieke radio's moet zoeken. Muziekradio's waren daar niet bij.
Wanneer en wie? Kan je er iets van zeggen?
Dat moet geweest zijn 1981, 82. Dat was Radio Vrij Den Bosch. mensen van Wesp in Den Haag, de Vrije Keizer in Amsterdam, Gladiool, Wij van Gol in Utrecht, Rattenplan in Nijmegen. En ik vergeet er vast nog een paar.
Groningen?
Durf ik niet te zeggen.
Nee, nou, daar was ook wel iets van actieradio. Want je hebt eigenlijk alle actieradio's een beetje nu genoemd. Hè, die er waren. Leon, rond de pauze was er ook zoiets, geloof ik. Hè?
Ja, dat was ook zo'n enorme radioclub als bij de Bosradio. Maar dat was dus één hele dag. Van 's ochtends vroeg tot 's nachts.
Vertel eens iets over wat er toen allemaal te horen was. Want ik geloof dat de populariteit van die radio op die dag nogal behoorlijk was. Hè?
Er waren heel veel mensen in de stad met hun recordertjes. En het comité anti-pausbezoek dat zat in een centrum met een heleboel telefoonlijnen. Die hadden we daar. Dus wij waren voor heel veel mensen tegelijk bereikbaar. Dus we kregen continu een enorme stroom nieuws. En die werd daar dan verzameld, geschrift en doorgegeven naar de radio. Dus dingen die op straat gebeurden, die konden in principe binnen enkele minuten live op de radio te horen zijn. En dat was dus een super actuele radio.
De politie luisterde ook meer naar jullie dan naar de eigen radio, hè?
Dat kwam omdat een van de dingen die aan de radio verwant waren die dag, dat was dus een mobiele stoorzender die we hadden. En die is uiteindelijk, aan het eind van de dag, hebben ze die dus ook weten op te pakken. En er zijn behoorlijke straffen nog gevallen voor die mensen. Maar een groot deel van de dag is die stoorzender dus absoluut funest geweest voor de politieradio's. Ze konden dus in hun eigen auto's niet hun eigen radio's gebruiken. Maar omdat de pausradio zo actueel was en zoveel informatie doorgaf, hadden ze ons dus opstaan op het politiebureau.
Volgens mij kunnen we uren doorpraten, maar straks komt de jonge dynamische zender Azo aan de buurt. En we moeten dus om 7 uur plaatsmaken hiervoor. We hebben nog één fragment en er zit nog een anekdote aan vast. Anja?
Oh ja, dat is een fragment. Het gaat over de roze wolk. Het was een disco, of is een disco voor lesbo's en homo's. En er kunnen wel hetero's komen, maar ze moeten zich wel aanpassen aan de sfeer, zoals dat heet. En er was een vrouw lastiggevallen door een hetero man, neem ik aan. En daar is een verslag van gemaakt, of een reportage over. En ik weet nog dat ik samen met een andere vrouw van de radio de twee jongens die de roze wolk hebben opgezet, hebben geïnterviewd. Maar toen was het zo in die tijd dat de stemmen van hun, want het waren mannen, niet op de radio mochten. Dus wij hebben verteld wat hun gezegd hebben. En zij vonden dat ook goed. Zo was die sfeer ook toen. Het werd gewoon geaccepteerd.
Ongelooflijk. Maar ja, het was van die tijd. Ja, nou, ik bedoel, terugkijkend, zeg maar. Mooi. Mooie anekdote. En misschien het fragment ook wel.
De Roze Wolk, sinds 4 april geopend, een discotheek voor potten en flikkers. Hetero's mogen er ook binnenkomen als ze zich aanpassen aan de sfeer. Ze mogen dus de sfeer niet bepalen. Bij de deur staan 2 portiers die voor veiligheid moeten zorgen. En achter de bar hangt een bordje dat hetero's die potten en flikkers lastigvallen verwijderd zullen worden. Je zou dus haast wel zeggen dat je daar lekker als vrouw uit zou kunnen gaan, zonder lastig te vallen te worden door kerels, lekker swingen en lekker een pilsje kunnen drinken. Maar daar blijkt in de praktijk dus niet zoveel van te kloppen. Geert, je bent afgelopen donderdag in de roze wolk in elkaar geslagen. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, best wel. Ik ga regelmatig dus naar de roze wolk toe. En daar merk ik heel vaak dus dat je gewoon puur lastiggevallen wordt door mannen die daar komen. Deze donderdag was ik daar ook. Ik zat daar gewoon op een gegeven moment te praten en... Ik had niet zo mijn bui die dag, dat was ook wel zo. Ik had gewoon zin om rustig te zitten en niet te dansen of te zwingen. Komt er op een gegeven moment een man, die had van tevoren al wat vrouwen lastig gevallen. Door ze beet te pakken of wat dan ook. Die gaat voor me staan en die bleef de hele tijd naar me staan kijken, zo van mijn kruis naar mijn borsten. Nou ja, dat vind ik best prima voor een minuut, maar dan is het ook wel afgelopen. Dus ik zei op een gegeven moment van jongen, loop eens door. En sta niet de hele tijd naar mij te kijken. Je kan daar genoeg plek vinden om te doen wat je wil. Gaf hij als antwoord, ik had dus mijn arm stak ik dan uit, hè, zo van ga daar dan heen. Pakte dan mijn armbeet, drukte die knijpend naar beneden en zei, niet doen, ik niet verstaan, jij te hard praten. Nou ja, dat is iets wat ik daar regelmatig hoor. Ik ken daar ook wel een paar buitenlandse mannen die er komen. Daar heb ik geen last van, daar praat ik ook wel eens mee. Dus ik dacht van, nou ja. Als je het niet verstaat, dan wil ik het best nog een keer zeggen als je blijft staan. Nou, dat deed hij dus. Hij bleef me dus weer aanstaan kijken. En weer zo in mijn gezicht en dan naar beneden en naar boven. Zo echt zo heel irritant. Daardoor merk je toch dat je niet meer kan praten met iemand anders, want je wordt constant afgeleid. Iemand staat voor je neus. Dus ik zei nog een keer tegen hem met mijn arm wijzend, doe eens niet zo vervelend. Loop alsjeblieft door en sta mij niet in de weg. Weer mijn armbeet pakken, knijpen erin, hard naar beneden drukken, niet doen, ik niet verstaan. Ja, vind ik allemaal best en wel. Dus de derde keer vroeg ik het weer aan hem en hij blijft ijskoud staan lachen en me zo aan staan kijken. Gaat zo om me heen staan kijken, wat ze dan ook kunnen doen, hè? Zo van, wat heb je aan? En... Dus toen zei ik van, ja, ik word het ontzettend zat, nou moet je opdonderen. Dus ik gaf hem een duwtje, zo van, loop door. Dus niet echt zo van, maar je pakt hem zo bij zijn schouders, bleef van, loop eens door. Nou, toen begon hij mij te douwen en te slaan. Toen kneep hij me in mijn tiet. Dus toen dacht ik van, ja, maar dit is de grens die voor mij dus alles doet overlopen. Als je aan mijn lijf komt, nou, mijn arm kan ik er nog wel hebben, maar mijn borsten blijf je vanaf. Dus toen gaf ik hem weer een douw terug en toen begon hij terug te slaan. En ik hem weer met hem te vechten. Maar op een gegeven moment pakten twee mensen mij beet en die trokken mij naar achteren met mijn armen.
Waarom deden die dat?
Weet ik niet. Ik denk dat ze of in paniek raakten en vonden dat ik op moest houden. Of op de een of andere manier. Ik ben daar ook niet achter gekomen. Ik weet het alleen dat ik vastgepakt werd aan mijn armen en dacht van verdomme, ik kan geen kant meer op. En dat voelde ik ook. En tegelijkertijd, terwijl hij mij vastpakte, begon hij ook in mijn gezicht te beuken en me te trappen. Dus, nou, toen heb ik me losgerukt en toen heb ik hem nog een slag in zijn gezicht gegeven. Dus, op dat moment.